Nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats herinneren we u eraan dat deze dag de extra collecte bestemd zal zijn voor Roemenië. En de tweede mededeling is dat het kerstfeest voor de zondagsschool, wat morgen, zo de Heere wil, plaats zal vinden, een half uur vervroegd is. Dus om 9:30 in plaats van om 10:00. Morgenochtend om 9:30 dus de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, het tweede vers. We willen nu het kerstevangelie lezen uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Aansluitend zingen we uit Psalm 72 het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 6, na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt het die ons deze dag geeft. De dag die wij als een kerkelijke gewoonte hebben afgezonderd om de geboorte van u, Heere Jezus Christus, te herdenken. Om samen te overpeinzen de allergrootste gave, waarvan de apostel in heilige vervoering zegt: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, die gave, uzelf, geboren als een kind en gelegd in de kribbe, willen wij op deze dag overdenken. Geef u dan genade om die grote, onuitsprekelijke gave die gij zelf zijt, op de juiste wijze te zien en te beschouwen. We moeten het voor u belijden dat wij zo blind zijn in de dingen van u. En dat er van nature ook geen plaats is voor de Heere Jezus Christus bij ons. En daarom bidden we u, wil u onze ogen openen en plaats maken in onze harten, opdat wij het wonder van het kerstevangelie gaan verstaan. En opdat wij gaan ontdekken dat waar bij ons geen plaats is en niemand er onder ons is die naar u vraagt en naar de Zoon van uw liefde vraagt, dat gij zelf plaats bereid hebt. Plaats bereid hebt in Bethlehem, waar niemand op u wachtte en waar niemand naar de grote Davidszoon vroeg. Dat gij zelf plaats bereid hebt in een stal, in de meest nederige woning, opdat er bij u plaats zou zijn voor armen en voor verslagenen, voor herders die door de godsdienst van die dagen beschouwd werden als het uitvaagsel van de maatschappij, voor mensen die niet meetelden, maar u maakte plaats. En dat wilt u nog doen, Heere, door uw geest en door uw woord. Bij mensen plaats bereiden waar geen plaats is voor u. En daar smeken we vanmorgen in alle eerbied om, of u dat plaatsbereidende werk, dat plaatsmakende werk van u, onder ons gestalte wilt geven. Of uw harde zondaarsharten, en dat zijn harten van ouderen, maar ook de harten van jongere mensen, ja ook de harten van kinderen. Of u zulke harde zondaarsharten wilt verbreken. En zo in verbroken harten en verslagen geesten plaats wilt maken voor de koning der eeuwen, de Heere Jezus Christus. Heere, wil daartoe de prediking van het kerstevangelie, dat oude en zo bekende kerstevangelie van morgen gebruiken. Wil het laten zijn als een hamer, als een zwaard. Een hamer dat harten verbreekt en een zwaard dat harten doorsteekt. Ja, laat het zijn als een vuur van liefde, waarin harten mogen versmelten. En wil zo, o getrouwe, eeuwige, grote koning, uw wonderen nog heerlijk maken. Dat kan toch? Nee, niet om ons, want bij ons zijn geen redenen te vinden. Maar het kan toch om u. Omdat u, o drie enige God, al zo lief deze zondige wereld, deze geschonden wereld gehad hebt, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om die liefde bidden we het eerbiedig van u. Heere, werk onder ons met de kracht van uw woord en van uw geest. We zijn vanmorgen ook samengekomen op deze hoogtijdag in onze verslagenheid. U weet, Heere, zoveel beter dan wij welke ernstige dingen deze week gebeurd zijn. We werden er aan het begin van de week al door opgeschrikt door berichten die we hoorden en lazen over een ernstig vliegtuigongeluk waar heel veel van onze landgenoten bij betrokken waren. Maar we werden ook als gemeente zo ernstig opgeschrikt dinsdagavond, toen onze broeder Van Wezel zo heel plotseling door een ernstig ongeval uit dit leven werd weggenomen. En wat zullen wij dan zeggen, Heere? O, wij zijn verstomd en leer ons onze mond niet open te doen. En mogen we dan heel in het bijzonder vanmorgen zuster Van Wezel met al haar kinderen en ook met de kleinkinderen aan u opdragen. Wil u aan hen allen denken, Heere, in deze grote verslagenheid en waar zoveel vragen zijn. Vragen die geen mens kan beantwoorden. Vragen die voor ons zo kunnen branden. Maar wil u, Heere, genade geven aan zuster Van Wezel en aan kinderen en kleinkinderen om te buigen voor u. Om te buigen onder u. En om ook alle kracht en hulp te verwachten van u, de Heere, alleen. Heere, we bidden u ook voor de hoogbejaarde moeder, die dit op haar zeer hoge leeftijd nog mee moet maken. U weet ook de verslagenheid in haar hart. Heere, denk aan haar. En wil u bij de wond die geslagen is, die balsem schenken, waarvan uw woord zegt dat het balsem is die geneest, die heelt tot in eeuwigheid. We bidden u ook, Heere, voor de familiekring, maar ook voor ons allen. Wil u deze roepstem, die zo krachtig en zo indringend klonk onder ons heiligen. En geef dat het zo mag zijn dat dit plotseling heengaan van onze broeder een spoorslag mag zijn om u de Heere te zoeken, nu het nog het heden van de genade is. De tijd waarin wij u zoeken mogen en waarin u roept en vermaant en waarschuwt, maar ook nodigt. Heere, zegen daartoe het kerstevangelie. De prediking van uw woord ook van deze morgen aan onze harten. En wil u geven dat ook bij dit ernstige sterfgeval, bij dit overlijden wat zo geschokt heeft, we er een oog voor mogen hebben dat het kerst geworden is. Dat Christus gekomen is. En dat wanneer morgen de begrafenis plaatsvindt, dat het de dag is waarop wij gedenken dat Hij kwam op deze wereld, waar graven gedolven worden, waar smart en rouw is, waar geen vrede is, waar geweld en oorlogshandelingen tot aan het einde der tijden zullen doorgaan, om vrede te brengen. Hij die onze vrede is, zoals de apostel het zegt, is gekomen. Heere, dat we de vrede, de troost, de kracht en heel in het bijzonder ook de genade dan alleen bij Hem mogen zoeken. O, schenk dat aan allen die vanmorgen met ons meeluisteren voor de kerktelefoon en hier in de kerk bijeen zijn, die met moeite, met zorgen, met rouw en met vragen deze dagen moeten beleven. Heere, Koning der Koningen, wees Gij onze vrede. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. En dat niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om Hem, Jezus Christus, uw enig geboren Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen nu uit de lofzang van Maria de versen 4, 5 en 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De lofzang van Maria, het vierde, het vijfde en het zesde vers. Des Heren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk. Het vijfde, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. En het zesde, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 het 11e vers. Aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze eerste kerstdagmorgen is uit dit gedeelte wat aan u gelezen is, Lucas 2, het 7e vers. En daarvan alleen de laatste woorden, Lucas 2, vers 7b, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geliefde gemeente, vooral deze dagen zingen wij en onze kinderen de zo bekende kerstliederen. En dat is goed. Al zijn er misschien wel wat kerstliederen waarvan de inhoud vragen op kan roepen. Er zijn ook van die oude kerstliederen die een diepe, geladen, voluit Bijbelse boodschap hebben. En zo zingen we misschien ook wel, nu zijt welkomen, Jezus lieve Heere. Maar als we dat zo zingen, en als jullie dat zo zingen, kinderen, is het dan ook zo? Is Jezus Christus, de koning die geboren werd in Bethlehem destijds, werkelijk welkom, want dat zegt dat lied toch? Werkelijk welkom in ons leven, welkom in ons hart. Wel, als we letten op de geschiedenis die met kerst altijd gelezen wordt en waarin het kerstevangelie ons beschreven wordt, dan blijkt van dat welkom niet veel. Johannes zegt in zijn beschrijving van het kerstevangelie dat hij, dat is de Heer Jezus Christus, tot het zijne gekomen is. Dat is tot zijn volk Israël, maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Er was, met andere woorden, voor hem geen plaats bij hen. En dat laatste lezen we met grote nadruk in het vers wat de tekst van vanmorgen is. Er was zelfs in de oude koningsstad Bethlehem, de stad van David, de stad naar de profetie aangewezen om de stad van de geboorte te zijn, voor hem ten diepste geen plaats. Wat betekent dat? We willen er met de hulp van de Heere vanmorgen over nadenken en schrijven boven de tekst geen plaats in Bethlehem. We letten op drie aspecten. Allereerst plaats gezocht. Ten tweede plaats geweigerd en ten derde plaats gemaakt. Geen plaats in Bethlehem, plaats gezocht, plaats geweigerd, plaats gemaakt. Wanneer wij het kerstevangelie lezen, moeten wij één ding nooit vergeten. En dat is dat de evangelist Lucas dat pas veel later heeft opgeschreven. Het is dus geen ooggetuigenverslag in de zin dat de mensen die dit meemaakten het met één op datzelfde moment hebben opgeschreven. Nee, pas vele jaren na de kruisdood van de Heere Jezus en na zijn opstanding is Lucas nagaan speuren al de dingen die geschied waren. En toen heeft hij het onder de leiding van de Heilige Geest neergeschreven. En dat betekent dit, gemeente, dat heel de levensgeschiedenis en de stervensweg van de Heere Jezus Christus eigenlijk al in de kerstgeschiedenis een rol gaat spelen. Het is beschreven, zogezegd, van achter de dood en de opstanding van de Heere Jezus. En als u goed leest, kunt u in deze heilige gewijde woorden de stervensgang van de Heere Jezus Christus al geprofeteerd vinden. Ze spreekt al. Het zijn maar kleine dingen. Onder andere zo'n woord als dit. Geen plaats die het aanduiden. Maar het wordt al duidelijk en het ligt al op in deze geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus. Dat hij die hier geboren is, de man van smarten is. Die zal lijden en zal sterven. En als we dat zo bij de beschrijving van het kerstwonder betrekken mogen, dan krijgt de beschrijving van dit kerstwonder zijn eigen gloed en zijn eigen glans. Het is de beschrijving van de geboorte van de koning die kwam om te sterven. En dan moeten we er goed op letten dat dat feit dat hij straks uitgeworpen wordt en dat hij straks aan een kruis genageld wordt, dat is in deze geschiedenis al enigszins zichtbaar. Want als we zien hoe zijn geboorte plaatsvond, dan is het zo dat zijn ouders, althans Maria zijn moeder, en Jozef die zijn vader was naar de wet, dat zij, hoewel nakomelingen van David, dat zij vernederde kinderen van David zijn. Want er is voor deze prins en prinses uit het huis van David geen troon weggelegd en geen paleis weggelegd. Nee, ze zijn onder vreemde heerschappij, onder een bezettende macht. En die bezettende macht heeft het duidelijk voor het zeggen in hun leven. Want de bezettende macht van keizer Augustus beveelt en zij hebben maar te gaan. Davids geslacht onttroond. Een afgehouwen tronk is het huis van David geworden. En Davids koninklijke nazaten moeten buigen voor de keizer van Rome. En zo moet ook Jozef en Maria die in verwachting is, op hoog bevel van de keizer Augustus naar de stad van hun voorvaderen, naar Bethlehem vertrekken. En ze gaan. Ze zijn de overheden niet ongehoorzaam. Zelfs een bezettende macht, een vreemde overheerser niet. En als zij in Bethlehem komen, dan is de tijd aangebroken dat Maria haar kind ter wereld zal brengen. Het zal wel zo zijn dat ze toen al op zijn minst enkele dagen in Bethlehem waren. Meestal wordt, wanneer de kerstgeschiedenis verteld wordt, gezegd dat Maria aan het einde van de maanden van haar zwangerschap naar Bethlehem reisde en dat toen meteen aan het einde van de reis het kind geboren is. Dat is onwaarschijnlijk. Het staat ook niet in het kerstevangelie. Toen zij daar waren, dat kan betekenen dat zij daar al enige tijd waren. Iemand heeft het vertaald met tijdens hun verblijf al daar. En dat is zeker ook mogelijk. En het zal wellicht voor Jozef, fijngevoelig en vroom als hij was, toch ook wel zo geweest zijn dat toen het gebod van de keizer kwam, dat hij niet gewacht heeft met het gaan naar Bethlehem, toen de omstandigheden voor Maria wel heel bezwaarlijk waren. Dus ze zullen wel enige tijd al in Bethlehem geweest zijn. Maar hoe dat ook zij, als ze in Bethlehem komen, en zowel Jozef als Maria weten het, het kind wat verwacht wordt is Gods eigen zoon, die na de profetische woorden uit Micha's voorzegging in Bethlehem geboren zal worden, dan is er voor hen lieden geen plaats in de herberg. Jozef heeft gezocht. Jozef heeft wellicht zeker onder deze omstandigheden alles geprobeerd om ergens een plaatsje te krijgen. In de herberg en misschien ook nog wel aan sommige huizen van verre verwanten of van mensen die misschien bekend stonden als mensen die wel eens een kamer verhuurden. Maar er was nergens plaats. Was het omdat Bethlehem zo vol was? Omdat er veel vreemdelingen in Bethlehem waren? We weten het niet. Maar we weten wel, er was in Bethlehem geen plaats. Er staat nadrukkelijk bij dat er geen plaats was in de herberg. En nu is er over die herberg nogal het een en ander te doen. Als u de uitleggers nagaat speuren, vooral de nieuwere, dan komt u heel wat tegen. Want wat is dat nu eigenlijk geweest, die herberg? En moeten we wel herberg vertalen? Want er staat in het Grieks een woord wat op andere plaatsen in de Bijbel met opperzaal vertaald wordt. Of met opperkamer. In Markus 14 vers 14 bijvoorbeeld wordt hetzelfde woord gebruikt. En dan gaat het over de opperzaal die de Heer Jezus Christus met zijn discipelen wil hebben om daar het Pascha te vieren. Opperzaal, ja, dat kon ook betekenen een extra kamer. Wij zouden zeggen een logeerkamer. Een mooie kamer in het huis waar je je gasten onthaalde. Moet het niet betekenen dat er geen plaats was in de huizen van de inwoners van Bethlehem, in de extra kamers, in de gastenverblijven? Zoiets. Wel, misschien is dat wel de betekenis. Al denk ik zelf dat we het maar bij herberg moeten houden. En een herberg was in die tijd dan een plaats die we niet moeten vergelijken met een moderne herberg of een hotel of iets dergelijks. Het was een ommuurde ruimte waar aan de kant van de muur soms wat afdakken waren. Soms ook wat kamertjes gebouwd waren. En in die ommuurde ruimte, daar rustte dan in het midden rondom een waterput meestal de lastdieren, de kamelen, de ezels enzovoort. En in die open ruimte bij de muren of in die kamertjes, daar verbleven de vreemdelingen, de doortrekkende reizigers, de handelaars. Wel, dat was de plaats waar zij rustten. En in die herberg heeft Jozef ook aangeklopt naar alle waarschijnlijkheid. En daar was geen plaats voor hem. Maar ook niet in de gastverblijven van de woningen in Bethlehem. Geen plaats. Dat was erg. Want dat betekent dat het oude Israëlitische recht van de gasten in Bethlehem met voeten getreden werd. Want de Bijbel laat het ons duidelijk zien. In de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob vindt u het, dat vreemdelingen en gasten in Israël altijd welkom waren. Die kregen het beste stuk van de maaltijd. Die kregen ook zeker een slaapplaats aangeboden. Het herbergen van de vreemdelingen, dat stond in het Oude Oosten hoog aangeschreven. En het wordt in de wetten van Mozes onderstreept dat Israël de vreemdelingen dient te onthalen en gastvrijheid dient te verlenen. Maar de religie van Bethlehem, van de oude Davidstad, het leven bij het woord van God, was zo ver ingezonken dat toen deze twee eenvoudige mensen, kennelijk verarmde mensen, in Bethlehem kwamen, was er voor hen geen plaats. Het gastenrecht, het herbergzaam zijn jegens vreemdelingen, het werd met voeten getreden in de oude Davidstad. Maar bovendien, niet alleen werd het gastenrecht getreden, maar was er totaal geen oog voor de mogelijkheid dat deze mensen op dit moment in Bethlehem waren en dat deze jonge vrouw op dit moment een kind ter wereld zou moeten brengen, wat de lang beloofde was. Want stelt u zich toch eens voor, het was gezegd door de profeet Micha dat Bethlehem de plaats zou zijn waar de Messias geboren zou worden. Het kleine Bethlehem zou verhoogd worden door de komst van de Messias. Dan zouden die inwoners van Bethlehem toch in een gespannen verwachting moeten leven. Wanneer zal hij komen? Wanneer zal in een van de woningen van deze oude koningsstad het kind geboren worden? En als er dan vreemdelingen waren die voor de keizerlijke beschrijving hun namen neerschreven als afkomstig uit het geslacht van David, denkt u daaraan? Dan zouden ze toch moeten denken, deze vrouw verwacht een kind. Zou het de Messias zijn? Maar die vraag leeft helemaal niet in Bethlehem. En als Maria en Jozef in de dagen dat ze in Bethlehem zijn hun namen zetten als teken dat ze ingeschreven staan in de registers van de keizer van Rome. Maria, dochter van David, Jozef, zoon van David. Dan is er in Bethlehem niemand die er rekening mee houdt. Dat het kind wat Maria draagt onder haar hart de beloofde is. Dan is er niemand die er rekening mee houdt dat door al deze dingen heen Gods eigen zoon plaats zoekt in Bethlehem. Want laten we het niet vergeten. Als Jozef klopt aan de deur van de herberg in Bethlehem, als hij klopt aan de deur van die en die woning, hebt u voor enige dagen of voor enige weken plaats voor ons. Dan is door heel deze geschiedenis heen het niet de mens waarop we onze aandacht moeten blijven vestigen. Maar door het bevel van keizer Augustus heen, door de beschrijving heen, door de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem heen, door het kloppen van Jozef aan de deuren van de huizen van Bethlehem, zoekt Gods eigen zoon een plaats om geboren te worden. En voor hem die de plaats zoekt, is er geen plaats. Laten we dat op ons laten inwerken op deze kerstmorgen. Christus Jezus zocht plaats op deze wereld. En ook al is hij geboren zoveel eeuwen geleden. En al is hij gestorven, opgestaan en nu tot op de dag van de wederkomst in de hemel. Zo zoekt Jezus Christus als de grote koning nog steeds plaats. Toen om geboren te worden. Nu zoekt hij plaats om in de harten van zondaren te komen en daar te wonen. Toen zocht hij plaats met Jozef en Maria om te komen op deze wereld en om te leven en om te sterven. Nu zoekt hij plaats door middel van de prediking van zijn woord om harten te verbreken en in harten te komen wonen. Jezus Christus zoekt plaats vanmorgen. Hij zoekt plaats in onze harten. Hij zoekt plaats in onze levens. Is dat wel eens op ons afgekomen? Dat nu zolang wij leven in het heden van de genade, de koning die met kerst geboren is, klopt op de deur van ons hart. Dat zolang als wij onder de prediking van het woord verkeren, en elke keer opnieuw, wanneer het woord van de Heere in al zijn eenvoud en in al zijn soberheid gebracht wordt, dat de Heere klopt op de deur van ons hart, dringt het tot ons door dat bij alle roepstemmen in ons leven, ook bij de roepstemmen die zo indringend klonken de dagen die achter ons liggen, dat Jezus Christus klopt op de deur van ons hart. dat hij plaats zoekt? Of zijn we het vergeten dat in Openbaringen 3 zo staat: ik sta aan de deur en ik klop. En zo iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Jezus Christus klopt op de deur van ons hart. Doe mij open. Doe mij open, zeg u eens eerlijk. Hoe lang hebt u de Heere Christus al plaats laten zoeken, al laten kloppen in uw leven? Jonge meisje in de kerk, hoeveel jaar ben je? Nou, 12 of 16 of... De jongeren die misschien 21 of 26 zijn en daar zit iemand van 48... En is er nu plaats gekomen in je leven voor hem? Voor hem die van het moment waarop je gedoopt werd al klopte. Al plaats zocht in ons leven. Tel de jaren maar eens na. Zo aan het einde van dit jaar. 12 jaar. 48 jaar. Onbekeerd. En de Heere maar kloppen. En de Heere maar roepen. De Heere maar roepstemmen geven. De Heere maar lokken. Met de lieflijkste klanken van het evangelie. Hij zoekt plaats. Maar zeg, waar is het in uw leven? Het was er niet in Bethlehem. De mensen in Bethlehem, ach, misschien hadden ze het wel veel te druk. Of misschien waren ze wel veel te veel bezig met alle dingen rondom die keizerlijke belastingheffing, die beschrijving die plaatsvond. En al zaten de mannen in de poort misschien wel met elkaar te praten, zo aan de avond van de dag toen Jozef en Maria binnenkwam en werden er opstandige geluiden gehoord. Want die beschrijvingen van keizer Augustus, die hebben in het grote Romeinse Rijk heel wat opstanden teweeg gebracht, want de mensen wilden dat niet natuurlijk. En zeker het Joodse volk, wat zo vrijheidslievend was, wilde dat niet. Ze hadden het zo druk met de politiek van die dagen. Met hun verzet tegen de keizer en met de geweldige bezwaren. Als ze vandaag geleefd zouden hebben, zouden ze zeker in staking gegaan zijn. En allemaal naar Jeruzalem. Met hun tractors en met hun auto's en met hun ezels en met hun paarden. Zo druk hadden ze het. En in de huizen. Ach, daar lag iemand die ziek was. Ernstig ziek. En de mensen in dat gezin, ze hadden het zo druk met de zieken. En ze hadden het zo druk met het spreken over hoe zal het gaan. En een derde was hard bezig om een bedrijf op te bouwen. Het waren moeilijke tijden met de zware belastingen onder de harde hand van keizer Augustus. En een vierde, een moeder, was zo bezorgd over haar kinderen. Ze had het er zo mee te doen. Maar wat er ook aan de hand was en gaande was daar in Bethlehem. En we kunnen dat ons zo wel voorstellen, niet? Er was geen plaats voor de Heere Jezus. Geen plaats. En is het nog niet zo dat de mens zo op zichzelf gericht is en op de dingen waar hij mee bezig gehouden wordt? Oh, dat zijn vaak dingen die op zich niet verkeerd zijn. Een mens moet zorgen voor een zieke. En een mens moet bezig zijn voor zijn dagelijkse werk. En binnen bepaalde grenzen, althans het maatschappelijk gebeuren gaat niet langs ons heen. Maar hebt u dat nou nooit? Dat u in deze jachtige tijd, waar de Satan door de drukte waarmee hij de mensen bezighoudt zijn grootste triomfen viert, dat u wel eens denkt: maar waar leef ik nou eigenlijk voor? Wat heeft nou in mijn leven het hoogste en de hoogste plaats? Wat is in mijn leven nu eigenlijk het allervoornaamste? Zeg het eens heel eerlijk. Jonge meisje, wat is het wat ons hart vervult? Ach, als je dan heel eerlijk bent, en laten we vanmorgen allemaal maar eerlijk zijn, dan zeggen we, dan is er in ons hart voor allerlei dingen plaats. Voor de nuttige en de nodige dingen van het leven. Voor de ernstige zorgen en de kleine zorgen van het leven. Maar ook voor de onbenulligheden. Voor de dingen die eigenlijk geen plaats zouden moeten hebben in ons leven. Ja, ook voor de zonde. En ook voor de schuld. En ook voor de verleidingen van de vorst der duisternis. Want voor hem is ons leven een open stad, een stad zonder muren. Hij kan er zomaar in doordringen. Alle ruimte, alle plaats. Maar geen plaats voor de Heere Jezus. Wel eens last van gekregen. Dat er nou in ons leven voor alles plaats is. Plaats voor het hele gebeuren van vandaag. En alle media zijn bezig om er ons grondig mee vol te stoppen. En om ons hart te vervullen met van alles wat er in deze wereld gaande is. En we lopen ermee. Maar voor hem is geen plaats. Wel eens last van gekregen. Dat er zoveel plaats is voor de zonde in ons leven. En dat de Satan met al zijn listige verleidingen en met al zijn inblazingen en met al zijn verzoekingen zo vrijuit binnen kan lopen. Wel eens last van gekregen dat de zonde in je hart woont en troont. Maar dat er voor hem geen plaats is. Gods eigen zoon, die plaats zoekt, maar aan wie plaats geweigerd wordt. Kijk, daar hadden ze in Bethlehem geen last van. U zegt, ja, maar ze konden het toch niet weten. Ach, ik heb al aangeduid, in Bethlehem hadden ze toch gespannen kunnen wachten op de komst van de beloofde, niet? En bovendien, misschien is het uit onverschilligheid geweest of onoplettendheid of blindheid dat er geen plaats was in Bethlehem voor de Heere Jezus en voor zijn ouders. Maar later blijkt dat het toch allemaal niet zo onschuldig is. Want als straks de Heere zelf zorgt voor getuigen, herders die komen en die het gaan rondbazuinen, ze maakten het alom bekend, het woord wat hun van dat kindeke geschied is. Dan is er in Bethlehem niemand van wie we lezen dat hij of zij op weg gaat naar de plaats waar de herders het kind gevonden hebben om het kind te aanbidden. Niemand. En als straks het toppunt van verzet en vijandschap te wijzen komen en in Jeruzalem informeren waar is de koning der Joden geboren, dan gaan de fariseeën en de schriftgeleerden niet mee naar Bethlehem. En koning Herodes heeft in zijn hart al de dood van die koning gezworen. Zo ziet u het. De schaduwen van het verzet, van de vijandschap, van het uitwerpen van deze Jezus Christus, ze vallen al over de kribbe. Het kruist hem, klinkt al fluisterend rondom de stal van Bethlehem. Geen plaats. Zo is het ook bij ons. Want dat geen plaats, doordat ons hart zo vol is met de dingen van deze tijd, doordat we zo bezig zijn met alles wat dit leven te bieden heeft,
geen plaats, doordat de zonde ons hart verblindt en de Satan met zijn verleidende kunsten vrij toegang heeft tot ons hart. Geen plaats, dat duidt ten diepste aan onze vijandschap en onze verlorenheid. Hier vinden we wat de zonde, wat de breuk die geslagen is sinds de val van Adam werkelijk is. Geen plaats voor God, geen plaats voor zijn Zoon. Vijandschap. Het beeld van Romeinen 3 doemt op. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar hem vraagt. Allen zijn ze afgeweken. Ja, dat is het wat in de kerstgeschiedenis in deze simpele woorden zo heel duidelijk voor ons oprijst. Zondaar. Zondares. Jonge, meisje, ouderen, geen plaats vanwege de zonde, vanwege je verlorenheid, vanwege je blindheid. Top je daar wel eens over? Ja, dan zeg je ook, hoe moet dat veranderen? Want dat is toch een duistere boodschap op dit feest van vreugde, kerstfeest. Jazeker, een duistere boodschap. Een duistere boodschap, omdat het kerstfeest moest worden, juist vanwege die nood, vanwege die zondenood. Maar daar moeten we eens op letten, dat waar mensen nu plaats weigeren aan de komende koning, toen en nu, dat de Heere Jezus Christus toch komt. Dat is een wonder. De Heere Jezus Christus wist van alle eeuwigheid af dat hij hier op aarde geen plaats zou hebben. Hij zegt het later tijdens zijn leven op aarde. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waarop hij het hoofd zou neerleggen. Dat wist de Heere Jezus. En toch kwam hij. Wij zouden zeggen, wel wanneer al die mensen in Bethlehem en al die mensen die op de aarde leven niets van mij willen weten, wel ik schud het stof van mijn voeten en ik ga mijn eigen weg en laat mij aan hen niets gelegen liggen. Zo doet de Heere Jezus niet. Ondanks het verzet en de blindheid en de schande en de verachting die hem te wachten staat, hij komt toch. Hoe? Wel door de krachtige werkingen van de Heilige Geest worden Maria en Jozef naar Bethlehem gedreven en vinden ze uiteindelijk een plaats die ook door God bestemd is, want alles is hier door de Heere bestemd. En die plaats is in een stal. Wat was dat voor een stal? Ook daar is heel wat over te doen. Nou, dat was misschien een stal die bij de herberg behoorde. Ergens wat van die herberg afstond. Maar die tot het eigendom van de herberg hier gerekend werd. En al heel oude tradities die zeggen, in de tweede en in de derde eeuw, dat het eigenlijk een soort grot was daar in de buurt die bij de herberg behoorde. Een grot waarin de Heere Jezus dan geboren zou zijn. Een grot die gebruikt werd als een stal. Nou, dat is mogelijk. Maar in elk geval, het was een apartstaande stal. Een stal waar beesten huisden. Niet het vertrek dat je aan een geëerde gast gaf. Die gaf je de opperkamer. Maar Jozef en Maria krijgen een stal. Nou ja, dat is zo'n beetje het laagste wat je aan mensen geven kan. En daar wordt de Heere Jezus geboren. Hoewel Bethlehem de deuren voor hem sluit, laat hij het zich wel gevallen om in een stal geboren te worden. op de meest nederige plaats. Want hij wordt nadat hij in doeken gewonden is, in een krib gelegd. Een voertrog. Misschien zelfs een voertrog die uitgehouwen was in de bodem. In de rotsbodem. Waar normaal in de wintertijd de dieren stonden en hun voedsel uitslobberden. Daar werd Jezus Christus, de koning der eeuwen, ingelegd. Wat een vernedering. Die vernedering begon al toen hij hier op aarde wilde komen, want het was voor Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, een diepe vernedering. Dat hij de heerlijkheid van de hemel moest verlaten en dat hij de glorie en de heiligheid van de hemel moest verlaten en dat hij op deze aarde moest komen waar de walm van de zonde hing. Een gescheurde aarde, een aarde waar de dood en waar de vloek heerst. Maar toen hij op aarde kwam, werd hij hier op deze aarde niet welkom geheten als de grote redder en zaligmaker. Nee, hij werd op deze aarde uitgebannen en gelegd in een voertrog voor de beesten en geboren in een beestenstal. Wat een vernedering. En toch, gemeente, wat is juist Jezus Christus in deze vernedering in Bethlehem, een machtige, eeuwige verlosser. En wat krijgen mensen die met hun armoede vastlopen en met hun schuld vastlopen? Hem juist in die vernedering nodig. Wat wordt hij dierbaar, om die oude uitdrukking te gebruiken. Want Jezus Christus komt in de vernedering om daarmee te laten zien dat hij zich niet schaamt om de laagste plaats in te nemen. En dat hij nu juist bij het arme en bij het verachte en bij het verlorene wil wonen. Heel zijn middelaarswerk wordt in die nederige geboorte al aangeduid. Hij wil wonen niet bij de rijken en niet bij de edelen, maar bij het arme en bij het verachte. En dat wordt zo duidelijk in deze hele geschiedenis, want omdat er voor Jezus geen plaats was en hij uiteindelijk zich plaats laat bereiden in een beestenstal, daarom is er ruimte voor mensen als die herders bijvoorbeeld. Want stelt u zich eens een ogenblik voor dat Jezus Christus in een koninklijk paleis geboren was. Nou, dan was er voor allerlei mensen plaats geweest bij hem. Die hadden hem mogen komen aan biddende wijze, bijvoorbeeld met hun schatten. Maar die herders, die vuile, smerige herders, die door de fariseeën als toonbeeld werden aangeschreven van onbetrouwbaarheid, die geen plaats hadden in de synagoge. Ze stonden eigenlijk onder de kerkelijke tucht. Want zo hoog als een herder stond in de dagen van koning David, zo laag stond een herder op de maatschappelijke ladder in de dagen van de geboorte van de Heere Jezus. Bovendien nachtwakers. Nou, dat waren de minste nog van de herders. De allerslechtste. Geen mens wilde eigenlijk veel met deze ruige kerels te maken hebben. Ze stonden aan de rand van de maatschappij en werden door het fatsoenlijke, geestelijk zo hoogmoedige Israël veracht. Nou, die waren vast niet welkom geweest in een paleis. En die waren ook niet welkom geweest in een nette woning in Bethlehem. Maar ze waren welkom in de stal. Daarmee laat de Heere Jezus Christus zien dat hij geboren wordt op een plaats waar de allerarmste en de allerverlorenste welkom zijn. Om het nog anders te zeggen, hij laat zien dat hij nu juist het verlorene zoekt. Want vergeet u het niet, dat kindje wat daar ligt in de kribbe, gewikkeld in doeken. Wat huilt. Wat drinkt bij de moeder, gewoon als een kind. Dat is de zaligmaker die het verlorene zoekt. En dan zorgt God door de leiding van zijn Heilige Geest dat die verlorenen ook komen. Die herders en straks nog anderen, ze komen. Want Jezus Christus maakt plaats bij het verlorene. Ik word zo arm, zegt hij als het ware, dat ik nu bij het verlorene wil wonen. Bij herders in een beestenstal. Gemeente, dat is evangelie. Nee, niet slechts omdat de Heere Jezus Christus herders opzoekt. De laagste, de meest verlorene, volgens de redenering van de Farizeeën. Maar omdat dit onderstreept wat hij later in het evangelie zo duidelijk maakt, dat hij alles wat geestelijk verloren is, dat hij dat wil zoeken en zalig maken, dat hij daar wil wonen. En dat is de grote prediking van het kerstevangelie. Jezus Christus maakt plaats bij het verlorene. Dat zoekt hij. En als er daarom een verloren zondaar vanmorgen in zijn bank zit, die voor het eerst of opnieuw zegt, wat ben ik toch voor een mens? Wat is er toch in mijn leven voor allerlei dingen plaats, behalve voor hem? Of dat er misschien een man of vrouw in de kerk is die denkt bij zichzelf, en nu wordt het meer kerst. En die vanmorgen misschien vroeg wakker was en dacht, wat betekent dat nu eigenlijk voor me? En misschien verlangen in het hart voelde komen, Heere, dat ik u zou mogen ontmoeten. En dat de koning zou mogen worden geopenbaard vanmorgen voor het eerst of ook opnieuw. Maar u ziet zoveel onmogelijkheden. Want u zegt, er is eigenlijk geen plaats voor hem. Alles toegesloten, alles dichtgegrendeld. En ik kan die grendels zelf niet open krijgen. Ik kan geen gedachten denken tot eer van God. En ik kan geen gevoelen opbrengen tot eer van hem. Mijn beste vriend, dat zal ook nooit lukken. Dat zal nooit lukken. Maar de koning is gekomen om nu bij het verlorene te wonen. Om het te zoeken en om het zalig te maken. De Heere Jezus komt tot Bethlehem waar geen plaats is bij niemand. Ook bij die herders niet hoor. Want die herders moesten ook door het woord en door de geest opgewekt worden om naar Bethlehem te gaan. Daar moest een wonder gebeuren. Maar de Heere Jezus komt te midden van het verlorene waar nu geen plaats is. En dat is nog zo. Dat is het wonder van het kerstevangelie, dat Jezus Christus komt waar geen plaats is. Weet u wat dat betekent? Dat u zalig kan worden. Want bij u is geen plaats en bij mij is geen plaats. Maar nu komt Jezus waar geen plaats is. Dat betekent dat alle mensen zalig kunnen worden. Alle mensen in de kerk. Alle mensen in de hele wereld. Zo staat het ook in de Bijbel. Zo staat het ook in onze belijdenis. Dat de komst van de Heere Jezus Christus overvloedig genoegzaam is. Voor de zonde van de ganse wereld. Er is dus in Jezus komst en in de storting van zijn bloed. Genoeg genade te vinden. Dat alle mensen zalig kunnen worden. En als er bij u nu geen plaats is, daar kan hij plaats maken. Ja, maar waarom worden alle mensen dan niet zalig? Wel, omdat er zoveel mensen zijn, gemeente, die zich tegen hem blijven verzetten. die door eigen onwil en door eigen vijandschap en door eigen dwaasheid zijn klop en zijn roepstem niet horen. Of wanneer ze hem horen, er de oren voor stoppen en maar doorleven en maar verder gaan. En daarom als iemand verloren moet gaan en God geven dat voor niemand van jullie, voor niemand van u zou gelden. Dan is het altijd onze eigen schuld. Want Jezus is gekomen. Hij kwam waar geen plaats is. En dat betekent dat hij van harte bereid is om plaats te maken in het leven van zondaren, daar waar geen plaats is. Daarom ligt het nooit aan de koning van Bethlehem als er één zondaar verloren gaat. Zouden we hem dan niet aan gaan roepen? Zoon van David, koning van Bethlehem, ontferm u mijner, maak plaats in mijn hart voor uzelf. O, dan kijkt u misschien naar al die onmogelijkheden niet. Dan zegt u, wat is er een chaos in mijn hart. Wat zijn er een zonde in mijn hart. Wat is er een oppervlakkigheid in mijn hart. Wat gaat mijn hart uit naar de dingen van deze tijd en wat ben ik altijd bezig met de dingen van deze tijd. Hoe moet dat hart ooit leeg worden? Hoe moet er in dat hart ooit ruimte komen voor de Heere Jezus Christus? Er is voor hem geen plaats. Vergeet u het niet, wat nu bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij Jezus Christus. Hij maakt plaats waar geen plaats is. En dan zegt u, ja dominee, maar mijn hart is zo hard. En ik ben al zo oud geworden. Als 70, 80, 90 misschien. Zou deze koning uw oude, harde, dorre hart niet kunnen verbreken en daar geen plaats kunnen maken? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? U zegt misschien, maar de kracht van de zonde. U moet weten, ik ben jong en het leven lokt zo. En de dingen van deze tijd, ze trekken zo en ze zuigen aan me. En dan, ja, dan is het soms onder de preek of soms bij het lezen van iets dat ik wel eens denk, zo kan ik eigenlijk niet verder. Maar ik ga weer zo op in de dingen van alle dag. Er is geen plaats voor de Heere Jezus. Zeg, zou de Heere Jezus niet bij machte zijn om in dat weerbarstige Bethlehem van jouw hart en van jouw leven plaats te bereiden? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ja, zegt iemand anders, maar mijn schuld. Ik heb er iets van leren zien, maar ik zie alleen maar bergen om me heen. Mijn schuld stapelt zich op, de zonde van nalatigheid, dat ik niet gedaan heb wat ik heb moeten doen en dat ik dingen gedaan heb die tegen de wet van de Heere ingaan. Het komt allemaal voor me, ik zie ze komen, ik zie ze als bergen reizen. En ik kan die bergen niet wegkrijgen. Het lijkt alleen maar erger te worden, het wordt alleen maar donkerder. Zou de Heere te midden van die bergen geen plaats kunnen maken? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Of misschien iemand die alleen maar zegt, ik weet het niet meer. Vroeger wel eens bij de dingen geleefd, wel eens geraakt vanuit het woord. Maar ik durf niet te zeggen dat dat waarachtige bekering was. Maar nu ik ouder word, ik weet het niet meer. Soms twijfel ik aan alles. Soms twijfel ik wel of er een God is. En als je dan de dingen ziet in je leven, hoe alles soms tegen kan lopen, hoe er soms kromme wegen komen, hoe er soms dingen gebeuren die dwars tegen vlees en bloed ingaan, dan kun je van binnen zo verbitterd worden. En dan kunnen de waaroms je verwurgen als het ware om je keel. Waarom dit? Geen plaats. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou je ook daar geen plaats kunnen maken? Ach, voelt u het aan waar het met kerst om gaat? Niet om al die franje die wij eromheen hangen. Maar om de koning die komt waar geen plaats is. En weet u wat nou zo nodig is vanmorgen? Dat we op deze kerstdag, in het licht van het evangelie wat vanmorgen gepredikt is, samen onze knieën buigen en belijden: Heere, u hebt zo lang naar plaats gezocht. Ik heb zo lang uw plaats geweigerd. Heere, maak plaats in mijn leven voor uzelf. Heere, breek mijn harde hart. Heere, doe de deur zelf open waarop u klopt en die ik niet open kan krijgen. Heere, neem intrek. Want zonder u moet ik omkomen. Maar in u is het leven. Zoon van David, ontferm u onzer. Maak ruimte in dat weerbarstige hart. En dat voor het eerst of ook opnieuw. Kijk, en waar de Heere Jezus plaats gaat maken. Als een vernederde koning in een arme zondaar woning maakt. Hij arm geworden, opdat hij arme rijk zou maken. Daar brengt die Heere Jezus Christus alles mee. Want wanneer hij komt, dan is hij Gods gave. Gods onuitsprekelijke gave. En Augustinus heeft in een kerstpreek al eens gezegd: en hij leeft om te geven. Dat is nu het werk van de koning die met kerst in de wereld kwam. Hij leeft om te geven. De Heere Jezus geeft zo graag. Alles wat hij verworven heeft, dat heeft hij niet in de eerste plaats voor zichzelf verworven. Maar dat heeft hij verworven om dat uit te delen aan arme zondaren. En dan is er bij deze Jezus zoveel te vinden. Dan mochten de herders in hem hun zaligmaker zien. Dan mochten de wijzen zien de koning der eeuwen, de alleen wijze God in hem. Dan mocht Simeon zijn zaligheid zien. En dan zegt Simeon: Heere, neem me nu maar weg. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gods geschenk. Gods gave. Als het plaats komt voor Jezus, komt er plaats voor het geschenk. Voor vrije genade. Voor alles wat er in hem te vinden is. O, als het zo kerst mag worden, dan is het kerst met een traan in onze ogen. Heere, dat er bij mij voor hem geen plaats was, dat is mijn zonde. Maar ook met een traan van verwondering. Heere, dat u kwam en alles meebracht tot eer van u en tot heil van mijn ziel. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. En zeggen u naam eerbiedig dank dat we zo in alle eenvoud het kerstevangelie hebben mogen overdenken. Heren, geef dat het ons wat heeft mogen zeggen. Dat er schaamte in ons leven komt wanneer we ontdekken dat u zo lang gezocht hebt naar plaats, ook in ons leven, en dat wij uw plaats weigeren. Maar geef ook dat we juist daarom mogen smeken om die grote vrucht van het kerstwonder. Heren, maak u dan plaats waar geen plaats is. En breek door alle verzet en door alle onkunde en door alle twijfels en door alle vragen heen. En wil u zo komen om mijn lege, arme, schuldige hart te vervullen met uzelf. Heren, geef dat er zo bij vele plaats mag komen. We belijden het voor u. Ons leven zit zo volgestopt. Tot in de verste uithoeken. Met allerlei dingen. Maar maak u ons leeg, Heren. Opdat we als lege, arme bedelaars voor u leren buigen. Als de herders. Die knielden bij uw kribben. En u aanbaden. Heren, zo als arme zondaren bij een vernederde koning. Want een arme Jezus en een arme zondaar, die ontmoeten elkaar in het uur van de genade. Heren, wil geven dat dat ook onder ons gebeuren mag. Tot roem van uw naam en tot heil van onze zielen. We vragen het, terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het tweede vers is onze slotzang. Zelfs vinden mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer bij het kunstig nest, bij uw altaren. Gaat heen in vrede. Draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.